In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 35 vers 1. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 35. Schriftlezen gemeente is vanavond weer uit het Oude Testament. We lezen verder in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17 en daarvan nu de versen 17 tot 40. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij de lofzang van Zacharias. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. We lezen dus 1 Samuel 17, vers 17 tot 40. We belijden ons geloof en we zingen uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. Het lezingsschriftgedeelte, het vervolg van de geschiedenis van David, en in het bijzonder van David en Goliath, is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanavond. En Izaï zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroogst koren en deze 10 broden en breng ze terloops in het leger tot uw broeders. Maar breng deze 10 melkkazen de overste over 1000. En ge zult uw broeders bezoeken of het hun wel gaat en ge zult van hen pand meenemen. Saul nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging heen, gelijk als Izaï hem bevolen had. En hij kwam aan de Wagenburg als het Heer in slagorde uittoog en men ten strijde riep. En de Israëlieten en Filistijnen stelden zich slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten en hij liep ter slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het Heer der Filistijnen. En hij sprak achtervolgens die woorden. En David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten ze voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israëls zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtereen volgens dat woord, zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. Als Eliab zijn oudste, grootste broeder hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David en hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van die naar een andere toe en hij zeide achtervolgens dat woord en het volk gaf hem weer antwoord, achtervolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallen het hart om zijnentwil, uw knecht zal heen gaan. En hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde hem uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden des levenden Gods gehoond heeft. Verder zeide David de Heere, die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en hij kleedde hem met een pantser. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zei David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David leidde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van de Heere dat vanavond onze aandacht vraagt. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Ik heb gehoord dat vanmorgen ook hier in het midden van de gemeente al gebeden is voor zuster de Graaf Roos van de Wilde Zwaan 93. In het academisch ziekenhuis in Utrecht. Dat had verband met complicaties die er kwamen in de situatie van onze zuster. Inmiddels kan ik zeggen dat ze vanmorgen opnieuw geopereerd is. En dat de situatie naar omstandigheden momenteel weer goed is. We willen toch ook vanavond haar naam voor het aangezicht van de Heere noemen. In datzelfde ziekenhuis ligt nog zuster Vermeer van de groep Middelzaten 17, die weer behandeld wordt aan een ontsteking. In de Lichtenberg werd opgenomen zuster M. ter Beek van Twillert van de Koning en Wilhelminestraat 59, die problemen heeft met de nieren. En vanwege dergelijke problemen moet morgen daar worden geopereerd, zuster D. Koelewijn Zandbergen van de Verdistraat 100. In het Bleuland ziekenhuis in Gouda werd afgelopen vrijdag opgenomen onze Rut Huigen, die in Bodegraven wordt verzorgd. Rut heeft een val gemaakt en het leek er eerst op dat hij zijn benen niet meer kon gebruiken. Dat komt wel weer wat terug, maar er zijn toch allerlei dingen die laten merken het is niet goed. En de dokters zijn bezig met het onderzoek en we willen daar ook samen voor bidden. Onder de rouwdragenden denken we aan zuster Duist van Batenburg van de Boompjes 14 met haar familie. In de afgelopen week is een broer van 56 jaar overleden. En tenslotte willen we samen de Heere danken voor het feit dat in de afgelopen periode broeder en zuster J. Koelewijn Hopman van de Goudoever 9 met hun kinderen hun zilveren huwelijksjubileum mochten vieren. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heere, wat is dat een machtig lied dat die oude Zacharias ooit een keer gezongen heeft. En dat we vanavond met hem mee mochten zingen. Hoe zijn gena ons redden zou van onze hater en wreed geweld. Want als die redding van u niet een redding uit genade zou zijn, Heere, dan zou er nooit wat van komen. En als u uw volk niet zou verlossen, omdat u trouw bent aan uzelf en aan uw eens gegeven woord, en omdat u trouw bent aan uw eigen werk en aan uw eeuwig besluit, dan zou geen zondaar leven. Dan zouden die haters het winnen. En dan zou deze wereld verteerd worden in een orgie van haat en geweld. Deze wereld waarin het geweld en de haat toch al zo verschrikkelijk openbaar komt. Op grote en op kleine schaal. Op alle mogelijke manieren. Maar als u ons vanavond hier in de kerk brengt. Op deze zondag waarop uw trouw blijkt in het rijk van de schepping, doordat u het regenwater waarnaar de aarde roept en waarnaar het gewas schreeuwt, weer doet neervallen. Dan mogen we uw trouw ook verkondigd horen hier in uw huis, waar uw woord open gaat en waar we zien dat u naar uw gemaakt bestek verder gaat met het werk van verlossing van uw volk voor tijd en eeuwigheid beide. Wat een wonder, Heere, dat wij daar getuigen van mogen zijn. Dat u ons daartoe vanavond hier in uw huis brengt. En dat wij mogen luisteren naar dat woord dat spreekt van uw goddelijk handelen. Terwijl we buiten dat woord om daarvan in deze wereld nooit wat zullen zien. Totdat het voor eeuwig te laat is. Geef dat we dat ook mogen beseffen, Heere, dat u onderscheid maakt door ons vanavond in uw huis te brengen. Door ons vanavond te doen luisteren naar de prediking van het evangelie. En laat het dan vanavond ook zo mogen zijn, Heere, dat u uit uw grondeloze barmhartigheid redenen neemt. Om uw woord vanavond open te leggen in ons midden. Geef daartoe uw dienstknecht wat hij nodig heeft. U die hem in de afgelopen weken bij dit stilstaan, dat uw zorg en uw trouw er was in het afgelopen jaar. U van wie hij zo diep afhankelijk is, ook bij alles wat er voor de komende tijd op de agenda staat. U vragen we. Gebruik hem vanavond als een instrument in uw handen om de schriften te openen. Tot op het hart van u. En tot op de gestalte van de Heer Jezus Christus. De held bij wie u hulp hebt besteld voor uw volk. Maar wilt u dan vanavond ook met een krachtig werk van de Heilige Geest in ons midden komen, heren. En op deze voorbereiding zondag harten ontsluiten van ouderen en van jongeren. Wilt u kinderen doen zien hoe uw woord zo heel duidelijk spreekt van de verlossing die er is bij u. Wilt u jonge mensen aanspreken, in het bijzonder jonge mensen die staan op de grens naar de volwassenheid. Die staan voor de vraag wie ze dienen zullen. En waar we u danken voor meerderen die zich al opgaven voor de belijdeniscategorisatie, daar vragen we van u. Diegenen die op die leeftijd gekomen zijn dat de keuze gemaakt moet worden. En anderen die daar misschien al boven zijn en die nog nooit tot die besliste keuze kwamen. Wilt u ze ook verder leiden en wilt u ze vanavond, kon het zijn, in het hart grijpen. Zegent u hen die in de komende week zich hebben voor te bereiden op de nodiging die gestalte krijgt in de viering van het heilige avondmaal. Wilt u allen die bij u horen en die een band aan de Heer Jezus Christus hebben, vrijmoedigheid geven om hem te ontmoeten. En wilt u anderen in het besef van hun rechteloosheid deze week doen worstelen met de vraag, Heere, zou het voor mij ook nog kunnen? Bewaar ons voor onverschilligheid. Bewaar ons voor afkeer van u en van uw inzettingen. En geef dat uw Heilige Geest krachtig mag werken, Heere. We smeken het u, sta op. Wil ontwaken. Oh, we zouden het zo niet durven zeggen als uw woord het ons niet in de mond legde. Maar zie naar ons om. Verhoor ons. En werk in ons midden, dat werk uit u dat eeuwigheid in zich heeft. Waardoor doden levend worden gemaakt en van verstaande dichterbij worden gebracht. En zondaren die de dood voor ogen hebben, verlossingslicht zien gloren. En uw volk en kinderen worden gebouwd in het allerheiligst geloof. Laat de wind van de Heilige Geest mogen waaien en laat het vuur van de Heilige Geest mogen laaien. We zijn er zo afhankelijk van, Heere, maar daarin ligt toch uw eer en daarin ligt toch de grootheid van uw naam. Dat u een God bent die niet zonder onderdanen zult zijn, maar wiens heerlijkheid toch ook mag schitteren in de veelheid van de onderdanen. Wilt u er vanavond nog toebrengen tot hen die de Heere Jezus Christus als hun eeuwige koning leren aanbidden, Heilige Geest. Word ons te sterk. Breek de krachten van de vorst en de duisternis. Doe dat ook in het leven van hen die nog onbekeerd zijn. In het leven van hen die vandaag hun plaats in het midden van de gemeente leeglaten. Omdat ze de wereld kiezen. En omdat ze de schatten van de wereld achten voor hun heil. Goed, Heere, wilt u bekeren voordat het te laat is. Zegent u ouders die verdriet hebben over de gang in het leven van hun kinderen. Zegent u allen die merken dat de kracht van de Satan en van de zonde zo groot en zo sterk is, verwoestend, scheidingmakend. Ontferm u over de hele gemeente, heren, over de rouwdragenden. Onder hen denken we bijzonder aan zuster Duist van Batenburg. Zomaar na de vakantie was daar het sterven van een broer, nog niet zo oud. Wat spreekt u dan en wat is de werkelijkheid van het leven er dan? Wilt u de familie troosten en in het bijzonder de oude vader, die weer een plaats aan zijn tafel leeg ziet? We bidden u voor onze chronische zieken, voor hen die het psychisch niet bolwerken kunnen in deze maatschappij en in deze wereld. Voor allen die geholpen worden en die verzorgd moeten worden omdat ze anders zijn dan anderen. En onder hen denken we bijzonder aan Ruud Huigen, van wie we hoorden dat hij in het ziekenhuis in Gouda moest worden opgenomen. U weet van de zorgen die er zijn en de vragen die nog niet beantwoord konden worden. U bidden we of u als de goede herder van de schapen ook naar dit gestoorde schaap van de kudde wilt omzien. Deze kwetsbare mens. En of u de armen van de goede herder om hem heen wilt leggen om hem daarin te dragen. Kon het zijn, wilt u nog genezing weer schenken. We denken aan de andere zieken. We hebben elkaar verteld van zuster de Graaf en we noemen haar naam opnieuw in het midden van dit deel van de gemeente. We danken u, Heere, dat toen er vanmorgen ineens moest worden ingegrepen, u haar hebt willen doorhelpen. En dat de dokters tevreden zijn over het resultaat ervan. En we merken samen hoe kwetsbaar onze zuster nog is. Nootmoedig blijven we u vragen, Heere, kon het zijn. Wilt u met haar de weg van de genezing bewandelen? Dat onze zuster, die nog zo jong is, haar plaats in haar gezin mag blijven innemen. En gedenk haar man en de kinderen en ook de verdere familie in deze spanning en deze zorg. En laat uw nabijheid heerlijk ervaren worden. De schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen voorbij zijn. Heere, u hebt het haar beloofd. Wil die belofte ook waarmaken. Dragen zuster Vermeer aan u op. Dus ook weer in het ziekenhuis ligt met die kwaal waar ze niet van afkomt en waardoor elke keer weer dingen de kop opsteken en ze pijn heeft en ze behandeld moet worden. Laat haar verwachting van u mogen zijn en laat ze mogen ervaren dat het waar is. Dat u in wegen van beproeving bezig bent u zelf krachtig en noodzakelijk te openbaren voor ziel en lichaam beide. We bevelen zuster Terbeek van Twiller bij u aan, onze zuster die in veel opzichten zo eenzaam is en wier leven in veel opzichten zo gebroken is. Erbarm u over haar, Heere, en laat die troost die ze mag kennen, dat ze het eigendom van de Heere Jezus mag zijn mogen sterken. Ook als er nu weer een nieuwe kwaal is, die problemen en zorgen geeft, die mogelijk om behandeling vraagt. We bidden voor zuster Koelewijn-Zandbergen, ze morgen geopereerd moet worden. U weet van de spanning die er al zo lang in het leven van onze zuster is. U weet hoe moeilijk ze de dingen soms verwerken kan. Wilt u zelf overkomen en haar rust geven. En de verkwikking van uw genadige tegenwoordigheid en de wetenschap dat u dwars door alles heen uw werk doet. Ook in ons leven. We bidden u, Heere, wilt u zo naar heel de gemeente omzien. En wilt u in alle zorgen en in alle noden voorzien. Wilt u onze dank ook aannemen voor broeder en zuster Koelewijn, die in de afgelopen tijd 25 jaar getrouwd mochten zijn. Die dat samen met hun kinderen en met de familie mochten vieren. Die in hun leven uw goedertierenheid mochten opmerken. Een goedertierenheid die beweegt om u te zoeken en u te vrezen en u te dienen met alles wat u ons toevertrouwde in uw goddelijke gunst. Laat uw oog zo over heel de gemeente mogen gaan, Heere. Ook over hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Laat uw naam verheerlijkt worden in ons kerkelijke leven. In het bijzonder ook als de generale synode gaat beginnen en zoveel vragen en zoveel moeilijke beslissingen de aandacht vragen. Laat in deze wereld vol leed en vol geweld uw koninkrijk komen. We smeken het u in het voorbijzien van al onze zonden. Met een beroep op die held bij wie u hulp hebt besteld voor uw volk. Uit genade om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 70, alle drie de versen. Psalm 70. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en wat er verder volgt. 118, het derde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, als ik vanavond met de deur in huis mag vallen, midden in het gedeelte van 1 Samuel 17, dat vanavond als het woord van God onze aandacht vraagt, staat een geweldig bemoedigend woord. Ik denk aan de 32e vers, waarin David, Gods gezalfde koning, het tegen Saul en tegen Israël zegt: niemand ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en tegen deze Filistijn strijden. Dat woord is daarom zo bemoedigend, gemeente, omdat het de aandacht van moedeloze mensen die om zich heen kijken en nergens hulp kunnen vinden. En die naar zichzelf kijken en die zich machteloos voelen en die het gevoel hebben dat ze aan alle kanten vastlopen en dat ze nergens meer verder kunnen komen. Op een ander. Eén die de strijd voor hen wil strijden. Eén die in hun plaats wil gaan. Eén die zegt: ik zal mensen die anders gedoemd waren om slaaf te worden, die ten dode opgeschreven zouden zijn, ik zal ze verlossen van de slavernij en van de dood. En als ik dan meteen de lijnen in deze inleiding wat mag doortrekken op deze voorbereidingszondag, dan zeg ik: gemeente, dat is toch in feite ook de boodschap van het heiligavondmaal dat, zo de Heere wil, volgende week in ons midden zal staan aangericht. Daar aan het avondmaal, daar komen ook mensen die met zichzelf aan het eind is, zal het goed wezen. Immers, wanneer we tot het avondmaal komen, zegt ons onvolprezen formulier, dan belijden wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Nou, dan is een mens toch met zichzelf aan het eind, is niet waar? Als je midden in de dood ligt, dan heb je geen benen meer om op te staan, en dan heb je geen handen meer om wat te pakken. Dan heb je geen stem meer om te roepen, dan heb je geen ogen meer om te kijken. En het avondmaal richt de aandacht van zulke mensen op een ander. Op die grote zoon van David die de wortel van David is. En die het in de eeuwigheid al heeft gezegd en die het in de tijd heeft bewezen toen Golgotha aan het zicht kwam. Geen mens ontvallen het hart, want ik zal heen gaan en de strijd strijden. En toen is hij gegaan tot in de dood toe. En toen heeft hij die strijd ten volle gestreden. Toen heeft hij de kop van de slang vermorzeld. En een eeuwige verlossing aangebracht. En is hij een oorzaak van volkomen zaligheid geworden voor allen die door hem tot God gaan. En het avondmaal nodigt mensen die met zichzelf aan het eind zijn, om het nou bij hem te zoeken. Bij deze ene die zegt: geen mens ontvallen het hart. Te zoeken de zaligheid buiten onszelf in Gods grote zoon van David. Dat is de boodschap, gemeente, die vanavond in deze tweede preek over David en Goliath in het kader van een serie preken over het leven van David onze aandacht vraagt. We horen namelijk in onze tekst: de Heere openbaart David als Gods held aan Israël. We letten ten eerste op de tijd waarop hij hem openbaart. Ten tweede op de gestalte waarin hij hem openbaart. Ten derde op de reacties wanneer hij hem openbaart. De Heere openbaart David als zijn held aan Israël. De tijd waarop, de gestalte waarin en de reacties wanneer hij hem openbaart. Het zal nodig zijn, gemeente, om even heel kort samen te vatten wat we in het voorafgaande, dat aan onze tekst voorafgaat, hebben gezien. Voor diegenen die er vorige week niet waren of misschien meerdere weken met vakantie. Hebben gezien hoe er weer eens een keer oorlog kwam tussen Israël en de Filistijnen, die beide volken die gelijktijdig in het land Kanaan waren gekomen en die permanent op elkaar botsten en die permanent streden om de vraag die tot de dag van vandaag actueel is: zal het land Kanaan in de toekomst Israël heten of zal het Palestina heten? En we hebben de vorige keer gezien dat de Filistijnen weer een keer moed hebben gevat om in Israël binnen te dringen. En ze zijn al een heel eind opgerukt, nota bene in de richting van Bethlehem, waar ze nog een kilometer of 25 van verwijderd zijn. Dat Bethlehem, waarvan we in een voorgaand hoofdstuk hebben gezien, dat de Heere daar zojuist wat nieuws is begonnen. En dat de Heere daar hulp heeft besteld bij een held voor zijn volk Israël, David, de zoon van Isaï, door de Heere aangewezen: deze is het, hem zult gezalven, door de Heere gezalfd en bekwaam tot zijn nieuwe taak. Maar terwijl Israël nog niet weet van de zalving van David, is het blijkbaar in de hel al wel bekend, en de Satan stuurt de legers van de Filistijnen in de richting van Bethlehem, waar David zijn dagelijkse werk doet. Dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt, en Saul vergadert zijn leger en trekt die Filistijnen tegemoet, en ze komen tegenover elkaar te staan. Ik zei al, een kilometer op 25 ten westen van Bethlehem, in het Eikendal, en de beide legers zoeken positie aan weerszijde van dat dal op de berghellingen. En dan verschijnt daar die Goliath, die grote kerel van meer dan 3 meter lang, die in het leger van de Filistijnen is meegekomen, die eruit ziet als een wandelende tank, en die met zijn rammelende koperbronzen harnas met veel lawaai elke dag weer van de hellingen afkomt in de richting van de linies van Israël. En die daar brallend en brullend en godlasterend en vloekend Israël uitdaagt om een mannetje te sturen, om met hem de strijd aan te gaan, en wie het wint, die zal de anderen tot slaven maken van zijn volk. En vorige keer hebben we gezien, we moeten achter die Goliath heel duidelijk de antigoddelijke macht van de Satan zien. In deze vleesberg, zo zou je hem kunnen noemen. Deze opgepompte, wandelende tank, dit menselijke fort. Daar zie je iets openbaar komen van de macht van de Satan en van de zonde en van de wereld, die zich stelt tegenover God en zijn gezalf. De draak tegenover het kind van Openbaring 12. En zo komt Israël in een noodsituatie terecht, want er is niemand die het tegen deze reus durft opnemen, en er is ook niemand die het van deze reus lijkt te kunnen winnen. En toen we aan het einde van de preek vorige week vroegen: en waar blijft David dan? Want we hebben immers gezien dat God bij David hulp heeft besteld voor Israël. Toen ontdekten we, ja, David is er wel. Maar David is een heel eind uit het gezicht en niemand van Israël kent hem nog. Hij is heel gewoon bezig met zijn dagelijkse werk bij de schapen van zijn vader in de velden van Ephrata of in de woestijn van Juda. En zo is het 40 dagen lang doorgegaan, en dat getal 40, dat gaf ons aan de ene kant een indruk van de geweldige noodsituatie. 40 dagen crisis. 40 dagen waarop 's morgens en 's avonds die grote man daar komt staan om Israël te honen en de God van Israël te lasteren. En toch hoorden we in dat getal 40 ook iets dat verwachting gaf. Omdat we bij het licht van de schriften ontdekten. 40 is in de Bijbel altijd het getal van een tijd van voorbereiding op iets nieuws. 40 zegt in de Bijbel altijd, let er maar op. God is aan het werk. God werkt ergens naartoe. Er komt wat nieuws. En nu zien we aan het begin van onze tekst, na die 40 dagen inderdaad, David in de richting van de legers van Israël en zo van die grote tegenstander van God en zijn volk Goliath zich bewegen. Maar hoe? Heeft deze man naar Gods hart, die immers door de Heere geroepen is en door de Heere gezalfd, gezegd, het wordt nou toch tijd dat ik zelf maar eens ga ingrijpen, omdat de legers van Israël er geen kans toe zien? Nee, gemeente, David heeft er vermoedelijk niet eens wat van geweten, wat er allemaal zich in het Eikendal afspeelde. Hij was daar ergens in de wildernis en misschien zag hij dagenlang geen mens. En als hij ze wel zag, dan was het nog maar de vraag of iemand hem wat kon vertellen. En gaat David nu in eigen kracht? Nee, gemeente, David gaat op Gods tijd. En we hebben gelezen dat de Heere daar hele gewone, alledaagse dingen voor gebruiken kan. In dit geval dat hele begrijpelijke van een vader, die maar liefst 3 van zijn jongens aan het front heeft om daar te dienen. En die na 40 dagen zegt, ik wou toch wel eens weten hoe het met mijn jongens was. En die tegen zijn jongste zegt, joh, je moet er maar eens naartoe gaan. En dan kun je meteen wat mondvoorraad meenemen. Maar dan kun je ook vragen hoe het met ze is. En dan hoop ik dat je een teken meebrengt waaruit ik ook kan zien dat je ze werkelijk gesproken hebt. Dat hebben we immers gelezen, gemeente. Isaïe die David naar het leger stuurt. David die gaat dus niet als verlosser van Israël, gemeente, maar die gaat heel gewoon als de boodschappenjongen van zijn vader. En als iemand David daar zou hebben zien lopen langs die weg of door het veld daar van Bethlehem in de richting van Saul, heeft aangewezen en duidelijk heeft gezegd, deze is het, de held bij wie ik voor Israël hulp besteld heb, zalf hem. U en ik weten dat inmiddels vanuit het woord. En daarom zijn we bar nieuwsgierig wat David gaat doen. En kijken we vol belangstelling als we hem zien gaan in de richting van het leger. Maar iemand die hem daar had zien lopen. We zeggen de boerenjongen die een boodschap doet voor zijn vader. En als de wind zijn kant op was, dan had hij vermoedelijk ook nog gezegd, dus kennelijk een herdersjongen, want hij stinkt naar de schapen, die scherpe lucht, weet u wel. Je ziet er dus nog niks van, gemeente, dat de Heere bezig is om zijn held naar het front te sturen om daar verlossing aan te brengen. Net zo min, en nou trek ik de lijnen meteen maar eens weer even door, net zo min als je daar wat van ziet, gemeente, als er even later een paar jonge mensen juist naar Bethlehem gaan. Jozef en Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Als je die langs had zien komen, dan had je wel kunnen zeggen vanuit de Bijbel, kijk, daar gaan nou die mensen, daar gaat nou de Messias die God gaat geven om Israël te verlossen. Als je iemand bij je had gehad die het woord niet kende, die had gevraagd waar. Dan kun je alleen maar zeggen, in de schoot van dat meisje Maria. En als er dan net een cohorte Romeinse soldaten langs was komen dreunen, dan had hij anders zijn schouders opgehaald en gezegd, nou zo moet. En zo gaat het als de Heer Jezus Christus onder Israël verschijnt, als de door God gegeven Messias, dan zien de mensen er niks van. Geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij wanneer we hem aanzagen, hem zouden begeerd hebben. Maar zo werkt de Heer in nou, gemeente. En het is zo belangrijk dat u dat in de schriften gaat ontdekken, opdat het in uw leven kan worden toegepast. In de stilte, onopvallend, je ziet er niks van, maar hij werkt naar zijn gemaakt bestek, op zijn doel af. En u past dat maar toe in uw leven, die hele gewone, alledaagse dingen. Maar die door de Heere gebruikt worden en waardoor de Heere zorgt dat aan het einde zijn werk volmaakt klaar is. En dat hij er al lang mee bezig is, terwijl wij zeggen, wat blijft de Heere, sta op Heere, wil ontwaken. Maar zo komt David dan, zo lezen we verder, gemeente, al vroeg in de morgen in het leger aan. Dat is ook weer een bewijs dat Bethlehem niet zo ver van het front af lag. Want David arriveert daar op het moment dat de trompetten klinken en dat de legers worden geroepen om zich in slagorde op te stellen. Want al is er al die 40 dagen nog geen schot gelost en nog geen klap gegeven. Je moet er toch op voorbereid zijn, er kan zomaar ineens wat gebeuren. En terwijl David de gaven die hij heeft meegebracht heeft achtergelaten bij de man die in de Wagenburg op wacht staat, zoekt hij in de slagorde naar zijn broers en hij heeft ze blijkbaar nogal gauw gevonden. Misschien moet je het ook zo indenken dat ze stamsgewijze stonden opgesteld, zodat David alleen maar hoefde te zoeken naar het eskadron en naar het bataljon van Juda. Maar als hij dan met zijn broers gesproken heeft en naar hun welstand heeft gevraagd, dan verschijnt daar voor de zoveelste keer die Goliath. En die staat daar weer te brullen en te schreeuwen en God te lasteren. En dan lezen we in onze tekst zo heel eenvoudig, maar daar moet u wel op letten. En David hoorde die woorden. En dan gebeurt er iets wat bij al die andere mensen niet gebeurd is. Want die woorden die gaan in het hart van David werken. Of liever gezegd, gemeente, de geest die over David vaardig is geworden sinds zijn zalving, die gaat in het hart van David met die woorden aan het werk. Immers, als Gods geest in je woont, hoe zou je dan de lastering van Gods naam kunnen verdragen? Als Gods geest in je woont, gemeente, dan is toch in elk geval een van de diepste begeerten van je hart dat zijn naam geheiligd wordt. Dat wil zeggen dat zijn naam om onzentwil niet wordt gelasterd, maar geëerd en geprezen. Als Gods geest in je woont, gemeente, dan wil je opkomen voor de eer van God, dan moeten ze van je God afblijven. De levende God hoont hij. Hoe durft hij, zegt David. En als ik daar ook weer even een uitstapje bij mag maken, dan mag ik toch wel vragen, gemeente, dat is toch zo? Als de Heilige Geest in je hart is komen wonen, dan kun je toch niet meer verdragen dat ze aan je God komen. En dat ze je God lasteren. Ik denk aan een verhaal wat ik net deze week hoorde. Van een broeder die in onze kerken op een bijzondere wijze gediend heeft. En die een tijdje geleden getroffen werd door een heel ernstig herseninfarct. Hij is een hele zware weg gegaan. Een weg van revalidatie. En de Heere geeft toch wonderlijk wat herstel. Al zit hij ook in een rolstoel, net als onze broeder meester. En het ging erop lijken dat er een moment kwam dat hij weer naar huis zou mogen. Alleen er kwam een dag dat hij tegen de dokter zei, dokter, ik zou graag vandaag naar huis willen. Toen zei de dokter, waarom ineens zo ongeduldig, want het gaat toch allemaal goed en als je nou nog even wacht. Hij zei, dokter, die andere man hier op de zaal, hij kan er niks aan doen, want hij weet het niet allemaal meer. Maar die ligt daar dag en nacht de naam van mijn God te lasteren. En daar kan ik niet tegen en daarom wil ik naar huis. Toen zei die dokter, meneer, dat heb ik nou nog nooit gehoord, dat dat de reden was waarom iemand naar huis wou. Maar zo is het toch, gemeente? Nou, maar heel simpel, dat is ook een vraag voor de voorbereidingsweek om over na te denken, herkennen wij dat? Kunnen we daar niet tegen, net zoals David daar niet tegenkomt? David die begrijpt het niet, gemeente, dat die andere mannen van Israël alleen maar vrezen en alleen maar vluchten. En dat er hoge beloningen worden uitgedeeld en beloofd. En dat zelfs dat de mensen niet beweegt om dan toch een einde te maken aan dat lasteren van de God van Israël. Eigenlijk zegt hij, wie is toch deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen. Laten jullie dat nou zomaar toe? Is er nou niemand van jullie die er voor die God opkomt? Nou, ik begrijp wel, gemeente, na 40 dagen waarin mensen alleen maar op de loop zijn gegaan en waarin mensen alleen maar steeds banger zijn geworden en waarin mensen hoe langer hoe meer in hun hol zijn gedoken, dan valt dat op als er eentje is die er op een andere manier over spreekt en dat duurt niet zo lang of koning Saul die hoort ervan en die laat uiteraard David halen. Dan zeg ik, ook daar moet u opletten. De Heere heeft David nu naar het leger gezonden. Met die opdracht van zijn vader. Maar David die zegt niet, nou zal ik het karwei wel eens even opknappen. Nu is het Gods gezalfde koning. En dat is Saul toch immers nog altijd. David heeft ook gezegd, zolang die leeft moet je van hem afblijven. En die laat hem halen. U ziet het wel, als God een mens roept, dan bekwaamt hij hem niet alleen, maar dan baant hij ook de weg. Dan hoef je er niet zelf op vooruit te lopen en dan hoef je er niet zelf op vooruit te grijpen. Dan hoef je alleen maar achter de Heere aan te komen. En te letten op de wenken van zijn voorzienigheid. En te wachten op zijn tijd. En als David daar dan voor koning Saul staat, dan klinkt er voor het eerst in deze donkere geschiedenis een boodschap die lijkt op evangelie. Dan straalt er voor het eerst iets van verlossingslicht door de donkere wolken die zich boven Israël hebben samengepakt. Als daar Gods held in het besef van zijn roeping, in een diepe verontwaardiging over het feit dat de naam van zijn God zo gelasterd wordt. Het woord waarmee ik begon uit vers 32. Aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en tegen deze Filistijn strijden. Op dat moment. Op Gods tijd. Als mensen niks meer hebben, als mensen niks meer kunnen, als mensen niks meer verwachten. Als Israël een volk is dat in de duisternis wandelt. Als Israël een volk is dat aan alle kanten is vastgelopen met zijn machteloosheid en zijn hulpeloosheid. Zo werkt de Heere, gemeente. Hij zendt zijn verlosser op zijn tijd. En Paulus herhaalt het in het Nieuwe Testament. Als de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden in deze wereld, geworden uit een vrouw, geworden onder een wet om hen die onder de wet waren van de vloek der wet te bevrijden. Midden in de duisternis van de nacht, midden in de nood van de zonde, in het aangezicht van de Satan en van de dood, geen mens ontvallen het hart. Grijp moed, Israël, vrees niet, hier ben ik, de held bij wie God hulp heeft besteld om u te verlossen. Mag ik nou eens vragen, gemeente? Zit er vanavond iemand in de kerk die daarop zit te wachten? Kijk, van nature wachten mensen daar niet op, dat is duidelijk, dat leert de Bijbel ons. Maar zit er vanavond iemand in de kerk die zegt, dat heb ik nou geleerd, dat als ik verlost zal worden, dan moet er van Gods kant komen. Want ik kan het niet meer. Zit er vanavond iemand die met die psalmdichter zegt, mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen, ach wanneer. Iemand die zegt, als daar niet van komt, als God niet zelf ingrijpt in mijn leven. Maar dan is dit ook duidelijk, gemeente, dan mag ik de lijn toch wat verder trekken. Dat de Heere zijn held op zijn tijd openbaart aan zijn volk. Maar dat de Heere in het Nieuwe Testament ook heel nadrukkelijk zegt dat hij dat doet. Waar het woord klinkt. En waar de Heere Jezus Christus tot ons komt in het gewaad van de schriften. En in de prediking van het evangelie. En in het bijzonder ook in de sacramenten. Is er vanavond iemand in de kerk die zegt, zo ben ik nou naar de kerk gegaan. Met dat gebed in mijn hart ben ik hier gekomen. Midden in de strijd hier in mijn leven is, midden in de nood hier in mijn leven is, midden in de schuld die ik niet betalen kan, midden in de angst en midden in de dood. Iemand die al meegenomen werd door de aanvangspsalm. Omdat dat nou precies vertolkte wat er in zijn hart leeft, twist. Met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om mij om hun gevreesd geweld te fnuiken. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Is er hier iemand die zegt, dat zou ik nou zo graag meemaken. Als volgende week de avondmaalstafel in het midden staat aangericht. En dan zeg ik het maar weer met een psalm, want dat zijn de dingen waarin ons hart toch vaak vertolkt wordt. Gij die God zoekt en al uw zielsverdriet houdt aan. Grijp moet uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen vraagt zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Nou, misschien zit er vanavond wel iemand die alleen maar vastgelopen is en die geen uitkomst verwacht. Misschien zit er vanavond wel iemand die nood heeft en die niet bidden kan. Die alleen maar vastgelopen is en verder niks. Maar vanavond klinkt de evangelie, gemeente, van de held bij wie God hulp heeft besteld en door wie God zijn volk verlost. Ik zal, hoort u wel, er zal verlossing komen van Gods kant. En de grond daarvoor ligt alleen maar in het soevereine welbehagen waaruit God zijn verlosser heeft gegeven. En de Heere doet het alleen maar vanuit de vrije genade die hij vanuit zijn eigen hart gevonden heeft. Ja, zegt u, en voor wie is die verlossing dan? Merkt u wel wat een ruimte er in onze tekst ligt, gemeente? Als David tegen Saul zegt, geen mens ontvallen het hart. Dan staat hij daar te midden van dat volk waarvan er niet eentje is die het op heeft genomen voor de naam van de Heere. En dan staat hij daar voor die koning die zich van God heeft afgekeerd. En dan staat hij daar te midden van die soldaten die het antwoord niet meer weten terwijl ze allemaal kinderen van het verbond zijn, gemeente. Geen mens. En zo is het dan met het werk van de Heere Jezus, Davids grote zoon ook. Nee, ik verkondig u niet, gemeente, dat de Heere Jezus voor alle mensen gestorven is. Dat is een remonstrantse boodschap waarmee uiteindelijk in de werkheiligheid verzeild raakt. Maar ik mag u vanavond wel verkondigen de algenoegzaamheid van het verlossingswerk van Davids grote zoon. En ik mag u vanavond verkondigen dat er in het bloed van de Heere Jezus Christus voldoende is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Dat is de boodschap. Geen mens ontvallen het hart. Indien iemand gezondigd heeft, wie dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook, hoe lang dan ook, hoe zwaar dan ook. Geen mens hoeft in de nood te blijven en de moed te verliezen. Wel als hij op zichzelf ziet, maar niet als hij op deze verlosser ziet. Deze is het, Gods held, die Israël verlost uit al zijn benauwdheden. Geen mens ontvallen het hart. Ik zal heen gaan en de strijd strijden. Ja, zegt u maar. Hoe ziet die held van God er nou uit, die verlosser die de Heere aan zijn volk geeft? Want dat moet je toch wel weten, opdat je niet bij hem langskijkt als hij geopenbaard wordt. En dat is toch zo mooi hier, gemeente. Daar zou je eigenlijk apart over kunnen preken, maar ja, dan komen we van zijn levensdagen niet veel verder. Maar dat is een van de mooiste dingen die in onze tekst staat, zo'n machtige boodschap. Als u vraagt hoe die held van God eruit ziet. Hij is een herder en zo ziet hij eruit. Kijk maar in vers 20. Als David naar het leger komt, dan komt hij zo bij de schapen vandaan. Dan heeft hij niet eerst een ander pakje aangetrokken, gemeente. En dan komt hij in elk geval niet als een soldaat in volle uitrusting en met wapens waar de wereld u tegen zegt. En als Saul, voordat David de strijd met Goliath ingaat, daar toch wat aan wil doen, omdat hij denkt, dit wordt anders niks. En als hij David een soldatenpakje aan wil trekken en David van een zwaard wil voorzien, dan wordt dat een volslagen mislukking, want David zegt, hier kan ik geen stap in zetten, want dan rol ik zo voorover. En nadat hij het even geprobeerd heeft, legt hij het allemaal aan de kant. En dan zegt vers 40, en daar heb u dat evangelie van de goede herder ten top, gemeente. Al zo naderde hij Goliath. Ik zou het eigenlijk willen schilderen vanavond. Zo. Een herdersjongen, want zo oud is hij nog niet. In een herdersjas. En met een herderstas. En met een herderstaf. En met wat herdersgereedschap, een slinger en een stuk of wat gladde stenen die hij uit de beekbedding heeft opgeraapt. Daar moet u op letten vanavond, gemeente, want dat is een stuk van de boodschap. Zo komt Gods gezalfde held tot verlossing van Israël. Niet met de kracht van menselijke wapens en niet met het geweld van menselijke mogelijkheden. Maar als de herder die God verwekt heeft, die naar de arme verloren schapen van het huis Israëls om komt zien, en die uiteindelijk maar één wapen heeft, zoals we volgende week nog wat nader hopen te zien. De naam van de Heere. Gemeente, ziet u David vanavond gaan? Ziet u hem daar afdalen, het Eikendal in de richting van de linies van de Filistijnen, in de richting van de plek waar Goliath staat te brallen en te brullen in de overtuiging van zijn macht? Ziet u in deze David zijn grote zoon oplichten? De Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De schapen die de Vader mij gegeven heeft. Ik ga ze verlossen en ik zal ze in mijn handen nemen en houden. En niemand ter wereld, geen Goliath en geen Filistijnse macht, zal ze ooit meer uit mijn handen kunnen rukken. De Heer Jezus heeft het gezegd tijdens een rondwandeling in Israël, wanneer er een huurling over de schapen wordt gesteld en die hoort daar een leeuw brullen en die ziet daar in de verte een beer in de struik gewast, dan neemt hij de benen al, omdat hij geen hart heeft voor de schapen. Maar Jezus is de goede herder, gemeente. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij verzorgt ze in dit leven. Hij brengt ze op zijn tijd ook veilig in de kooi. En de voorbereidingsvraag bij uitstek vanuit dit oudtestamentische Bijbelgedeelte dat zo boordevol is van onderwijs, is de vraag van de kinderjaren van u misschien wel. Kent gij reeds de goede herder? Kent gij reeds de herderstaf die de Vader in de hemel in zijn trouwe handen gaf? En de vraag is aan het adres van de kinderen, jongens en meisjes, heb je het al met je hart leren bidden? Mag ik van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn? In het avondmaal wil de Heer deze held van Israël, deze herder van zijn volk openbaren, gemeente. En in de tekenen van brood en wijn zien we de herdersgestalte van Gods verlossende held. En zegt de Heer, kijk nou eens, wat een goede herder ik aan mijn volk geef. Een herder die zegt, ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En ik zal voor ze zorgen en ik zal over ze waken en ik zal voor ze strijden. Kijk eens hoe hij zichzelf aanbiedt. En zegt Goliath, je hebt in dat opzicht gelijk. Het is beter dat er één gaat dan dat het hele volk zou sneuvelen in een ongelijke strijd. Kijk eens hoe hij vrijgeleide eist voor zijn discipelen wanneer in Gethsemane de vijanden komen om hem gevangen te nemen. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En toen werd de herder gevangen en geslagen en toen werden de schapen verstrooid. Maar in die weg, gemeente, de weg van de verbreking van zijn lichaam en de weg van het vergieten van zijn bloed, heeft hij geopenbaard zijn volkomen gewilligheid om zijn schapen te verlossen. Zijn volkomen zelfovergave tot in de dood toe. De strijd die hij gestreden heeft. De zonde die hij verzoend heeft. De schuld die hij betaald heeft. Nu spreken die tekenen van brood en wijn, gemeente, van de grazige weiden waar deze herder zijn schapen neerlegt om ze te voeden, en van de zeer stille wateren waar hij ze doet drinken uit de bronnen van het leven, van zijn nabijheid. Zelfs in het dal van de schaduwen des doods ziet u hem gaan, gemeente. Die herder die geslagen wordt, die herder die gaat staan tussen de schapen en het wild gedier dat niets in het woen ontziet. Wil u nou ook niet behoren bij het volk dat zo'n herder heeft? En bij dat volk dat het zingen achter God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Ziet u de schoonheid van deze herderkoning, gemeente. Die komt in de nederige gestalte van een herdersjongen die op de schapen van zijn vader past. Zodat de wereld de schouders ophaalt. Maar in een gestalte waarin zijn volk hem alleen maar lief kan krijgen. En hem alleen maar kan beminnen. En zeggen, Heere Jezus Christus, u bent schoner dan de mensenkinderen. Juist dan, als u herder bent. Wat een ijver voor de eer van God, gemeente. Wat een liefde voor zijn volk. Ik zal gaan. En weer hoor ik een woord uit dat oude avondmaalsformulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want wie kan het van Goliath winnen? Wie van de mensenkinderen dan hij? Het is hem om de eer van God. Het is hem om het leven van de schapen te doen. Is dat nog geen herder om lief te hebben? Stapt nog geen herder om je aan toe te vertrouwen. Stapt nog geen herder om hem hartelijk te beminnen. Heb ik hem zo onder de bediening van de Heilige Geest wat voor u mogen tekenen, gemeente? Deze Heere Jezus Christus als de goede herder u wat voor ogen mogen schilderen. Zodat u op dit ogenblik iets ziet van dat gezicht dat zoveel troost bevat. Dat God hulp heeft besteld bij een held. De Heere die zo verlost. En die vraag die mag ik nou toch wel stellen, gemeente. Want waar de Heere zijn held openbaart, daar komt dan ook een reactie, zegt het woord. Want Gods werk verdraagt geen neutraliteit, gemeente. Bij de Heere Jezus komen de geesten openbaar. Dat zal Simeon later zeggen als hij het kind Jezus in de armen heeft. Hij zal de gedachten van veler harten openbaar maken. En dat blijkt ook wel, gemeente, en dan noem ik een paar van die reacties zoals in onze tekst naar voren komen. Dan kijken we allereerst maar eens even naar Goliath. En ik stap even over de grens van mijn tekst heen. In vers 42 staat zijn reactie. Hij verachtte hem. Spot! Hij ziet niks in hem. Ik denk dat ik mag zeggen, gemeente, dat is de typische reactie van de wereld. Als ze van de Heere Jezus Christus hoort. Een reactie die velen van ons niet onbekend zal zijn, omdat u dit tegenkomt op het werk, als ze merken dat u er toch wel wat aan doet. En die u tegenkwam in de vakantie, toen uw tent of uw caravan stond naast die van iemand met wie u wat in contact kwam. En die op een gegeven ogenblik zei, hé, zijn jullie gelovig, oh. En die u tegenkomt in het ziekenhuis. Als iemand naast u ligt, die een bijbeltje op uw nachtkastje ziet liggen. Een reactie soms zonder al te veel woorden, maar heel sprekend, weet u het wel. Haai de schouders op. Soms een beetje vriendelijk, nou fijn als jij er wat aan hebt hoor. Maar voor mij hoeft allemaal niks en het interesseert me ook niet. En laat ik dan eerlijk zeggen vanavond, gemeente, dat is een reactie die nog een keer te begrijpen is ook. Want we hebben vanavond gezegd, je ziet er ook niks van. Die boerenjongen die daar over de landwegen loopt, daar zie je toch de held van God niet in. Die herderszoon die daar met zijn slinger en met zijn stenen naar die wandelende tank toe loopt. Menselijk gezien zeg je toch, dat is een pure wanhoop staat, dat is een zelfmoordpoging. Het is geen wonder, jonge mensen, als jullie soms wel eens zeggen, ik zie niks van de Heere Jezus in deze wereld, want er is ook niet zoveel van te zien wat dat betreft. Alleen dan hoop ik dat je vanavond onthoudt dat het wel doorgaat en dat de Heere zijn eigen werk in stand houdt en dat het aan het einde zal blijken dat dat werk van God triumfen heeft behaald tot in alle eeuwigheid. Dat is de reactie van de wereld. En als dan wat er dichtbij komt en als je wat aandringt, dan gaan ze soms vloeken en dan keren ze zich af. Dan is het alleen maar een reactie van de wereld, gemeente. Of zou ik moeten zeggen dat er ook in het midden van de gemeente mogelijk zulke wereldse mensen zijn. Het avondmaalsformulier gaat er wel van uit als het spreekt over verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Mensen die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, het betekent allemaal niks voor me. En het interesseert me ten diepste ook niet. Zit er vanavond zo iemand? Zit er vanavond zo'n verachter van het sacrament van het avondmaal in de kerk? Die zegt, moest horen, volgende week bij het avondmaal zien ze mij niet in de kerk, hoor, want dan duurt het nog langer dan anders. En wat heb je er allemaal aan? Kijk, ik hoef u niet te zeggen dat u niet aan het avondmaal hoort. En dat zeg ik vanavond ook maar niet. Ik zou u alleen vanavond willen vragen om het slot van het hoofdstuk nog eens te lezen. En je te realiseren, dat is nou ook mijn toekomst. De toekomst van de verliezers. En ik kan vanavond alleen maar zeggen, ach, snap je nou niet dat je met zo'n houding veel anderen in de weg staat? Ik heb dat vanmorgen in de bron ook gezegd. Er komen jonge mensen bij ons in de kerk die op geen enkele manier een kerkelijke achtergrond hebben. Wat moeten die er wel van denken als ze zien dat allerlei gemeenteleden zomaar een beetje aanrommelen met hun kerkgang. Ik ben dankbaar voor de opkomst vanavond, maar een andere keer dan is het weer totaal anders. Dat we er zo mee aansollen en mee omrommelen. Daar zou je ook eens aan moeten denken dat je een ander mens in de weg kunt staan. Maar u staat in elk geval uzelf in de weg. En ik kan alleen maar bidden, wetende de schrik des Heren en gedrongen door de liefde van deze grote en goede herder. Laat u met God verzoenen. Het moet toch zo erg zijn, gemeente, om te sterven als een vijand van God. En dan vervolgens, gemeente, dan denk ik aan de reactie die we in vers 28 lezen van Eliab, de oudste broer van David. Die Eliab, die wordt boos. Die begint te schelden. Die wordt onredelijk erbij. Dat is niet zo vreemd misschien, gemeente. Die Eliab, die heeft misschien toch al wat te verstouwen gekregen op dat moment dat hij dacht dat hij zelf misschien koning van Israël zou zijn. En toen hij in de ogen van Samuel misschien iets gelezen had, toen hij die sterke gestalte zag, oh, dat zal hem wel worden. En toen God zei deze niet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan en toen moest hij doorlopen. En toen was het tenslotte die jongste, het kleine broertje David. Waarvan God zei, deze is het. Dat is niet zo gemakkelijk geweest, gemeente. En als dat kleine broertje David dan ook nog in het legerkamp verschijnt, en als dat kleine broertje David dan ook nog zulke dingen zegt, waarin je toch in feite ook een verwijt proeft aan de rest van Israël, niet het minst aan het adres van hem, de oudste, de grootste. Als Eliab eerlijk is, dan moet hij nog zeggen dat dat verwijt terecht is ook. Want hij is ook niet opgestaan om Goliath te lijf te gaan. En als David straks gaat, dan zegt hij ook niet, joh, terug, ik zal wel gaan, want ik ben tenslotte de grootst. Het is wel arm en zielig, gemeente, als zo'n mens boos wordt. Terwijl hij zichzelf niet verlossen kan en in zijn machteloosheid op een ander gaat schelden. Het valt ook niet mee als je je privileges moet inleveren van de oudste te zijn. En als je naam moet inleveren van de grootste te zijn. En als je in die ander je meerdere moet erkennen. En als je als oudste de jongste moet gaan dienen, gemeente. Het valt niet mee om te leven van wat een ander doet, om te leven van genade. En daarom wordt hij boos. En dan trek ik maar weer de lijnen door vanuit het praktische onderwijs. En ik zeg, gemeente, herkennen we dat? Dan hoef je niet meer naar de wereld te kijken, want nou gaat het over de bondelingen. Hier gaat het over iemand die er met zijn neus bovenop heeft gestaan toen David gezalfd werd. Mensen die boos worden in de confrontatie met Gods gezalfde verlosser. Omdat die ontmoeting met hem zo ontdekkend en zo vernederend is. Valt ook niet mee, gemeente, als je denkt dat je zelf wat hebt en dat je zelf wat kunt en dat je zelf wat bent en dat je zelf wat doet. En dat wordt je dan uit de handen genomen en je wordt aan de dijk gezet en je wordt aan de kant gezet terwijl je toekijken hebt. En als je het dan ook nog niet ontkennen kunt, omdat de hele situatie zegt die ander heeft gelijk, dan wordt een mens boos omdat hij ontdekt wordt en dat wil hij niet, omdat hij vernederd wordt en dat wil hij niet, omdat hij net als Eliab weet dat God gelijk heeft en je wilt het niet toegeven. Als er vanavond hier iemand in de kerk zit die nog altijd boos is. Dan moet ik eerlijk zeggen, kunt u volgende week niet aan het avondmaal, want er horen geen mensen die boos zijn. Er horen alleen maar mensen met een verbroken en met een verslagen hart. Mensen die dat hebben moeten leren beleiden, dat ze midden in de dood liggen. En dat ze met zichzelf aan het eind zijn. Maar dan vraag ik u vanavond wel, houd daar nou toch eens mee op. Er is er maar eentje waar u boos op moet zijn en dat is uzelf. Omdat u op die manier uw eigen zaligheid zo grondig in de weg staat. Ik las het deze week nog bij Calvijn dat hij zegt, als een mens zijn eigen ellende niet kent, dan zal hij ook geen verlossing leren kennen. Want waarvan moet je dan verlost worden? De Heere meent het zo goed met ons, gemeente. Als je ons op onze plek zet, als je ons aan onszelf ontdekt en als je ons laat zien wie we zijn. Dan is zo'n zegen als we onder dat ontdekkende spreken van de Heer onze inbeelding en onze verbeelding kwijtraken. Dan maak je het tenslotte alleen maar belachelijk mee. Wat zou het groot wezen, gemeente, als deze herder van Israël u ontmoette. Als zo'n blatend schaap dat alleen nog maar kan roepen, help ons, barmhartig Heer. Uw grote naam ter eer, laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. En dan zal, gemeente, zal, dat is iemand die heeft er helemaal geen fiducie in. Dat leest u in vers 33, dat zal tegen David zegt, jij zult het niet kunnen. Zal die verwacht er helemaal niks van, gemeente. Ik trek meteen die lijn maar weer door, zitten ze er hier ook niet. Die geen oog hebben voor wat God doet en wat hij in de Heere Jezus geeft. Mensen die kleine gedachten hebben van God. En die grote gedachten hebben, nee, niet van zichzelf. Want ze ontdekken wel dat ze zelf ook niet kunnen. Maar die grote gedachten hebben van hun zonde. En die grote gedachten hebben van de Satan. En van de macht van de wereld. En die geen zicht hebben op deze herder. En op de verzoenende kracht van zijn bloed. En de vernieuwende kracht van zijn geest. Mensen die altijd maar weer ja maar zeggen. En dan ziet u wel dat u verlost moet worden, maar u weet niet hoe het zou moeten en u durft ook niet naar het avondmaal volgende week. Weet u wat u nodig hebt? Die geest die Christus verheerlijkt. Die geest die zegt, het is waar, zijn bloed is tot een volkomen verzoening van alle zonden. Die geest die kan je radicaal en totaal vernieuwen. Zult u daar van de week om vragen? Om die geest die de Heere Jezus Christus verheerlijkt, zodat je in hem alles gaat vinden. Zo moet het. Dat zien we tenslotte bij David zelf. Als we David een ogenblik zien, niet als een type van de Heere Jezus, maar als wat hij ook is. Het type van de ware gelovige. Waarom is David anders dan al die anderen? Wat is het geheim van David? De geest Gods woont in hem. En het gevolg is dat hij het niet van eigen kracht verwacht. Want dat leert de Heilige Geest je wel af. Maar dat hij het van de Heere verwacht. En dan zegt hij het wat de kinderen misschien wel met een lied kennen. Koning, eens kwam er een leeuw en eens kwam er een beer. Maar David vertrouwde op de Heere. Die God die mij verlost heeft uit de hand van de leeuw en van de beer, die zal me ook verlossen van Goliath. En zegt David niet, er is geen vuiltje aan de lucht, mensen, ga maar rustig fietsen, want het komt allemaal wel goed. En dan weet hij van die leeuwen en van die beren die je pad kruisen. En dan weet hij van die reuzen die op je weg kunnen staan. Maar dan zegt David, als de Heere meegaat, wat betekent het dan helemaal? Als de Heere meegaat, dan is een schaap toch veilig. Gaan we zo het avondmaal tegemoet, gemeente? Niet in eigen kracht, maar achter deze herder aan. Zoekt u dat aan het avondmaal, de gemeenschap met deze herder. Met zijn bloed en met zijn geest, in dat vertrouwen. Ondanks alle leeuwen en beren en reuzen en ondanks alle zonde en schuld en moeite en strijd. Tegen deze herder kan de Satan niet op en kan de wereld niet op en moet de zonde het verliezen. Hij leidt door het strijdperk heen naar de rust van het avondmaal. En door zijn geest wordt het ook vandaag geleerd. In de ontmoeting met hem. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Amen. Een machtig evangelie, heren. Dat mensen uit de benauwdheid haalt en in de ruimte stelt die bij en door die herder te vinden is. Herder van Israël, wil deze week maar krachtig in ons midden en in het hart en leven van een ieder van ons persoonlijk werken. Met de kracht van uw bloed en geest. Opdat we vastgelopen in onszelf de ruimte mogen vinden in u en bij u. Zegen ons bij de voorbereiding. Zegen ons bij alle dingen van het dagelijkse werk. Bewaar ons op onze wegen te land, ter zee en in de lucht. Als de leeuwen en de beren op onze weg lopen, geef dat we bij u mogen schuilen en zo verder durven. En als de reuzen van de Satan ons pad kruisen, doe ons dan zien dat u de almachtige God bent, krachtig bevonden en hulp in benauwdheden. Ga zo met ons de komende week met alles wat die week brengt in. En laat ook in het midden van onze kerken zichtbaar mogen worden dat de herder Israëls nog niet van ons geweken is, maar zich over ons ontfermt. Uit genade. Amen. Het laatste vers van Psalm 130 is onze slotzang, 130 vers 4. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u die vrede die in het spoor van Israëls herder gevonden wordt. Amen.